onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72. Psalm 72 en daarvan de verzen 1, 2, 8 en 9. Psalm 72, de verzen 1, 2, 8 en 9.
Thank you.
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het evangelie van Marcus en daarvan het tweede hoofdstuk. Nog vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekende kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Marcus 2. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen al zo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten en hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem brengende een geraakte die van 4 gedragen werd. En niet kunnende tot hem genaken overmits de scharen, ontdekten zij het dak waar hij was. En dat opengebroken hebbende, lieten zij het berken neder waar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot de geraakte zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten, wat spreekt deze al dus, godslasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen, wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen tot de geraakte, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en neem uw berken op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot de geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op. En het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten en verheerlijkte God, zeggende, wij hebben nooit zulks gezien. En hij wederom uit naar hij ging wederom uit naar de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen van... Want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met tollenaren en zondaren eten drinkt? En Jezus dat horende zeide tot hem, Tot hen die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet voor nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en van de fariseeën vasten en zij kwamen en zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes en van de fariseeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zeide tot hen, kunnen de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? En zo lange tijd zij de bruidegom bij zich hebben, zo kunnen zij niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen zij vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevuld laken op een oud kleed, anders scheurt er zelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in nieuwe lederzakken. Anders doet de nieuwe wijn de lederen zakken bersten en de wijn wordt uitgestort. En de lederen zakken verderven, maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederzakken doen. En het geschiedde dat hij op de Sabbatdag door het gezaaide ging. En zijn discipelen begonnen al gaande aarde te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hem, heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren, hoe hij ingegaan is in het huis Gods ten tijde van Abjatar, de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft degene die met hem waren. En hij zeide tot hen, de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. En zo is dan de Zoon des mensen een Heere, ook van de Sabbat. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat zullen we zonder u? Zonder u kunnen we niet denken, zonder u kunnen we niks doen, zegt uw woord. En het is ook de praktijk in het leven der genade. Zonder u, o lieve Heere, zijn we maar tot één ding bekwaam en dat is zonde, tot zondigen. Want daartoe hebben we onszelf overgegeven om te doen wat kwaad is in uw oog. En mocht het eens beleden worden, ook deze morgen, die zijn wij, o Heere, uw gramschap dubbel waardig. Want wat zal het zijn om in onze natuurstaat u te ontmoeten, dan is er geen bestaan. Want buiten de Heere Jezus zijt gij een verterend vuur en een eeuwige gloed, bij wie niemand wonen kan. Heere, wat kan een mens zich zo verharden, zelfs onder de prediking van uw woord. Want het zal zijn een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten doden. En we hebben het onlangs nog overdag, Noach, de prediker der gerechtigheid, 120 jaar lang gepredikt en geen bekering. O Heere, maar toch had hij veel vrucht, want zijn prediking was een reuken des doods ten doden in degene die verloren ging. En dat is ook tot uw eer, want gij wordt ook verheerlijkt in de rampzaligheid van de goddelozen. O Heere, mochten we het eens bedenken, dat gij komt nooit tekort, want uw naam zal verheerlijkt worden. Het zij in onze ondergang, of het zij in de redding onze zielen. Maar gij wordt meer geëerd door de veelheid van uw onderdanen, lieve Heere. En gij hebt uw heilig evangelie daartoe gesteld, opdat verloren zondaren behoudenis zouden vinden in het bloed des lams. Heren, mochten we daartoe ook gesteld zijn van uwentwege, om dat woord te prediken, gelijk wij hebben opgelezen. Daar staat het zo schoon dat gij, o Heer Jezus, in dat huis was en dat gij het woord sprak. Het woord. O Heere, wat een ergernis ontstaat er als uw woord gepredikt wordt. Het wordt niet meer verdragen. Omdat wij uit dat woord gevallen zijn. Mochten we het eens bedenken, Heere, dat is nou onze val. Dat we weten de oorzaak en de oorsprong van onze val. Dat we uit het woord gestapt zijn, het woord dat Gij tot ons gesproken heeft in de staat der rechtheid. Maar ook in deze dagen, o Heere, wat een afval van uw woord. Daar Gij toch maar één woord gegeven heeft, dat onder de hemel is gegeven. In de welke maar één naam wordt geopenbaard, door welke wij moeten zalig worden. O, mochten we er aan ontdekt worden door dat woord. Mochten we ingewonnen worden door dat woord. En mochten we worden overwonnen door dat woord. Want dan zegt de psalmist, uw woord ofschoon ik alles mist. We kunnen wat dat betreft alles missen, maar niet uw woord. Dat kan onze hart en zinnen strelen, maar het kan ook ons onderhouden. Het kan ons wederbaren, omdat dat woord het zaad der wedergeboorte is. Heere, doe het ons verstaan, leg het in onze harten. En dat de prediking niet ledig tot u zou wederkeren. Maar dat woord zal niet ledig tot u wederkeren, want het zal doen wat u behaagt. Omdat gij het daartoe gezet hebt, om uw naam te verhogen en zielen te zaligen. En toe te doen tot de gemeente die zalig moet worden. Heere, mocht ook deze dag geschieden. Dat het krachtig mag zijn in u. Krachtig mag zijn door de bediening uws heilige geestes. Gedenk ons hier alle tezamen, gedenk ook de medeluisteraars. O Heere, mocht Gij ze nog bedienen uit uw heiligdom. We zijn er vreemd aan geworden. In de beginnen waren er alleen huisgemeentes. En van huis tot huis gingen ze om gemeenschap te oefenen met de Heer Jezus. O lieve Heer, en daar in die grote landen, Rusland, waar middelen wordt gebruikt, waar we veracht op neerkijken hier in dit bedorven Westen, maar dat het via de radio nog verspreid wordt, via de radio, uw evangelie. O Heere, Gij hebt alles tot uw beschikking. Wij kunnen van elk gebruik een misbruik maken. Maar lieve Heere, mochten we door u beheerst en door u begenadigd onder de genade gebracht worden en gehouden. Want dan hebben we ons leven niet meer in deze wereld, niet meer in ons zijn, niet meer in ons doen, maar in uw doen. Heere, mocht Gij het heiligen, mocht Gij dat uw woord zegenen en dat het uw arbeid mag zijn. Om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Markus 2. En daarvan de verzen 23 tot en met het einde, vers 28, waar wij nogmaals met u lezen vers 23. En het geschiedde dat hij op de Sabbatdag door het gezaaide ging. En zijn discipelen begonnen algaande aarde te plukken. En de fariseeën zeiden tot hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat wat niet geoorloofd is? En hij zeide tot hem, heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degene die met hem waren? En hoe hij is ingegaan in het huis Gods ten tijde van Abjatar, de hoge priester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesters, en ook gegeven heeft degene die met hem waren. En hij zeide tot hem, de Sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de Sabbat. Zo is dan de Zoon des Mensen een Heere, ook van de Sabbat. Geliefden, we hebben dit hoofdstuk gelezen en dat begint zo schoon. Hij was in dat huis, de Heer Jezus, en er stond vergaderden daar velen alzo dat ook zelfs de plaats omtrent de deur hen niet meer konden vatten. En hij sprak tot hen het woord. En mocht u in afhankelijkheid des Heren tot u het woord preken, tot u het woord spreken, opdat het woord zijn kracht zou hebben en ingang zou mogen vinden in onze harten. Geliefden, de goede herder leidt zijn schapen niet alleen door de woestijn des levens, maar hij leidt hen ook door het gezaaide, om hen te voeden, om hen te onderhouden, om hen te onderwijzen en om hen te versterken. God doet geen half werk. Een ziel die hij tot zijn eigendom slaat, die... Tegenwoordig, ja, zeggen ze, ja, je bent verlost en nou moet je zelf uit gaan werken. Arme godsdiensten. Maar de Heer Jezus, als zij een ziel weder baart, dan gaat hij hem ook onderhouden. Dat zijn al de rechten gods. Voedsel, deksel en onderhouding. Gemeenschap. Dan gaat hij gemeenschap oefenen met zijn kerk, want God is altijd de eerste. Hij was de eerste in de schepping. Hij was ook de eerste in de herschepping. Christus wordt genoemd het begin der schepping gods. Tegenwoordig wordt er van alles gesteld voor dat begin. Maar geliefde, alles wat voor dat begin plaatsvindt, dat is wettisch, dat is uit de wet. En uit de wet zal geen ziel gerechtvaardigd worden door de werken der wet. Maar geliefde, daar is de Heere een Heere voor. Hij is koning van de kosmos. En hij is Heere der Heren. En hij roept zijn volk uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En daar is de Heere 7 dagen in de week mee bezig. Dag en nacht. Dat stopt niet zaterdagavond klokslag 12 uur. Nee, daar gaat hij ook heel de zondag mee door. Zoals we hier lezen en het geschiedde, dat hij op een sabbatdag door het gezaaide ging. Ja. En zijn discipelen begonnen al gaande aren te plukken. Nou, op de sabbatdag ging Christus zijn discipelen voor, door het gezaaide. En hij voedt de zijnen met vaste spijzen en kroont hen met zijn gunstbewijzen. Want dat woord, geliefde, wat de Heer Jezus sprak in dat huis en wat ook hier gesproken en geopenbaard is en geschreven, dat woord is geestelijk. Er liggen overal geestelijke lessen in verklaard, hè, ook als de Heer Jezus letterlijk zijn discipelen voorgaat door het gezaaide. Dat is ook geestelijk neteinder. En daartoe zitten we hier onder de prediking. Is dat nou je begeerte? Was dat nou je gebed toen je hier naartoe gekomen bent? Of wie? Net als die Canaanese vrouw. Heb je ook zulke kruimels begeerd, zoals die vrouw begeerde? Van het brood des levens. Ja. En geliefde, op de 7e dag was de schepping voltooid. En op die dag heeft de Vader gerust van al zijn arbeid. En die arbeid, hij zegt het van zichzelf, dat het zeer goed was. En op diezelfde 7e dag gaat Christus door het gezaaide en zijn discipelen volgen hem. Ze zijn hem ook gevolgd toen hij op de 1e dag der week is opgestaan uit het graf. Want er is veel strijd geweest om die zondag, om die sabbatdag. Hè? Wat moet je nou houden? De sabbatdag of de zondag? De 7e dag of de 1e dag der week? Ja, als je nou een biblicist bent, als je nou grootgebracht bent onder het woord. Ja. En je gaat je leven, je vervolgt je leven. En je neemt de Bijbel ter hand en dan zeg je van nou, gaat helemaal volgens die Bijbel leven. Nou, prachtig. Dat deed de farisee ook. Maar heb je het wel eens verstaan dat het huidige jodendom zijn zevende-dags Adventisten. Het judaïsme, zevende dag. Ja. En daar strijden we nog mee. Zelfs in onze kringen, wat moet je nou houden? Nou, wat houdt de mens? Moet mij eens vertellen. Moet mij eens één ding opnoemen wat de mens houdt. Want wat hij houdt in zijn linkerhand, breekt hij in zijn rechterhand. Daar heb je de mens. En ook na ontvangen genade. Er is een mens niks toevertrouwd. Nee, sinds dat de mens gevallen is, is de mens niks toevertrouwd. Er komt niks van terecht hoor. Van heel je dienen. Heel je godsdienst, er komt niks van terecht mensen. Er is er maar één die dient. En dat is Christus. Er is er maar één die houdt. En die trouwen houdt. Tot in eeuwigheid. En dat is Christus. Ja. Op die zevende dag gaat Christus door het gezaaide. En zijn discipelen volgen hem. Ze zijn hem gevolgd. Toen hij op de eerste dag der week is opgestaan uit het graf. En daarom eren wij Christus op de eerste dag der week. Omdat de oud-testamentische sabbatdag, de zevende dag, behoort bij de oude bedeling der Joden. God rustte op de zevende dag der week vanwege de voltooiing van de eerste schepping. Dat verandert niet. Dat woord kan je niet veranderen. God rustte op de zevende dag. En Christus is het begin der schepping Gods. En zo is hij Heer van de schepping. Als je nou Heer bent van de schepping, Heer. Als je nou een wetgever bent, mag je dan de wet niet wijzigen? Mag de wetgever de wet niet wijzigen? Als je nou Heer bent van de schepping, dan ben je ook Heer van de sabbatdag. Niet waar? En zo is dan de Zoon des Mensen een Heere ook van de sabbatdag. En dat is een bevestiging ten eerste van zijn goddelijke natuur. Van de goddelijke natuur van Christus. Christus had twee naturen. De goddelijke natuur en de menselijke natuur. Verenigd in één persoon. Niet vermengd. Zuiver onderscheiden. Maar niemand dan God is Heere van een goddelijke instelling. Nou, aangezien Christus Heere is van de Sabbat, heeft hij het recht die te wijzigen en die te doen overgaan in de nieuwe bedeling. En de tijd dat hij gehouden moet worden te veranderen, van de laatste dag der week in de eerste dag der week. Hè, om hem tot een gedenkdag te maken van het begin van de nieuwe schepping. God rustte op de zevende dag van de eerste schepping. En wij rusten op de eerste dag der week van de nieuwe schepping. Ja. Een herdenking. Een gedenkdag, gedenk de sabbatdag, gedenk, zo herdenken wij de rust, de schepper rusten op de eerste, vanwege de eerste schepping. En wij rusten op de eerste dag der week vanwege de nieuwe schepping. Ja, als je dat nou niet verstaat en je leest de Bijbel als een biblicist, dan zeg ik, die mag ik die wet toch niet veranderen. Mag Christus de wet niet veranderen? Durft er hier iemand op te staan en te zeggen, Christus mag als wetgever de wet niet veranderen? Dat is grof, als je dat durft. Hè? Dan doe je net als de farizeeën, dan ga je de wet als een hefboom gebruiken. En dan zeg je, nou het staat er dan toch maar. Hè? Ja, als het in je straatje te pas komt, hè, dan zijn er die het woord als een hefboom gebruiken. Hè? Mijn geliefde, dat staat, dan moet je eens opletten, dat doen die mensen altijd in het kader van de wet. De discipelen hebben Christus gevolgd toen hij de oud-testamentische bedeling liet overgaan in de nieuw-testamentische dag. Van kribbe tot kruis en van Golgotha tot de Olijfberg, van waar de Heer is opgevaren ten hemel. En in dat licht, geliefde moeie, de eerste dag der week verstaan, want in de nieuwtestamentische bedeling kwamen ze niet samen op de sabbatdag, maar kwamen ze samen op de eerste dag der week om het woord te bedienen, om onder het woord te zitten, om de sacramenten te bedienen. Wij eren Christus, wij eren de opstandingsdag van Christus, wij eren Christus in de nieuwe schepping. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Dat was de opstandingsdag van Christus. Of wil je nog een beetje in die oude bedeling blijven? Dit doen en dat laten. Hier zus en daar zo. Hier een weinig, daar een weinig. Ja. Naakt op mij niet, want ik ben heiliger dan gij. Kun je ermee voor God verschijnen? Je kan alleen maar voor God verschijnen als je met Christus bent opgestaan in die nieuwe schepping. Ja. En dan het volgen van Christus. Hè, want daar gaat het hier over. Het volgen van Christus. Hè, dat gaat door eer, door oneer. Door kwaad gerucht. Door goed gerucht. Door onbezaaide. Maar ook door gezaaide wegen. Hè? Ook door gezaaide. Ze gingen door het gezaaide. En de discipelen waren door de deur van de stal der schapen naar binnen gegaan. En ze waren behouden geworden door de deur. En door die deur naar binnen gegaan. Maar die ingegaan zijn, die zullen ook uitgaan en weide vinden. Nou, dat vindt u hier. Christus zegt, ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Dat is eerst. Dat is eerst. Dat is de herschepping. Dat is de herschepping. En die zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Omdat die een levende geworden is. He? Levende schapen kun je weiden. Dode schapen kun je niet weiden. Levende schapen, dan moet je eerst door die deur gegaan zijn. Om in hem het leven te vinden. En degenen die het eigendom van Christus zijn, die leven op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus. He? Dat is ook zo'n vreemde leer geworden in onze dagen. He? Want als je nou het Reformatorisch Dagblad leest, of je leest al die mooie gekleurde christelijke dagbladen, of bladen, die terdegen, die gezinsgidsen. Hè? Die staan allemaal bol van s'mensen verantwoordelijkheid. Prachtig. Maar ben je er dan nog nooit achter gekomen? Dat we in het paradijs onze verantwoordelijkheid ten dode toe verzondigd hebben. En als je nou van nature hè, met die verantwoordelijkheid denkt te kunnen werken, God houdt je ervoor. Hoor. God houdt je ervoor. Want de val, dat was geen lot, dat was geen noodlot, dat hebben we moed en vrijwillig gedaan. Maar als de mens nog met die ten dode verzondigde verantwoordelijkheid denkt te kunnen werken, daarin komt zijn vijandschap jegens God openbaar. Want in ons vaandel van nature staat geschreven, ik zal handhaven. Ja. Of ik worstel en kom boven. Ja, dat is de drijvende godsdienst in onze dagen. Maar door die deur ingaan, en door die deur ingaan, als we dat kennen, als we dat weten, als dat met ons gebeurd is, dan zijn we het eigendom van Christus en dan leven we op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus. Ja, de erger de godsdienst je dood aan. Want de godsdienst, die weet maar één ding. Je moet dit en je moet dat. En dat mag niet en zus mag zo. Ja. Ja. Prachtig leven. Ja. Uitwendig. Maar de Heer Jezus zegt, als ik nou je vestje open doe, dan zie ik een... Ja, dan, het lijkt allemaal zo mooi, maar dan zie ik een... Een graf vol ongerechtigheid. Ja. En degenen die van Christus zijn, die zijn gereinigd en die zijn geheiligd en die zijn verheerlijkt. En die zullen het aan niets ontbreken, want het gaat hier over de onderhouding. Die zullen het aan niets ontbreken. Ik heb nog nooit gezien de rechtvaardige verlaten of zijn zaadzoekende brood. De profeet Elia werd door de raven gevoed bij de beek Krit. En diezelfde God leeft nog, maar het wordt niet meer geloofd in onze dagen, want het tegenwoordige refeldom is ook verzekerd tot zijn nek toe. Ja, zelfs de kerken zijn verzekerd. Hè? Ja. Maar als het dan straks, als de Heer nou wederkomt, dan zal de brandverzekering verbranden. Wat moet je dan verzekerd zijn? Ik heb nooit gezien de rechtvaardige verlaten, nog zijn zaad zoekende brood. Hè? Ja. Ja, dat kon je, dat zeg je, dat was in vroeger dagen zo. Nou, mensen, is nog zo, nog precies hetzelfde hoor. En als je nou gaat knoeien in die rechte godsvoedseldeksel en gemeenschap, krijg je God niet meer mee. Nee. Nee, dat is zelfs na ontvangen genade. Dan kom je dan in grote duisternis terecht. Hè, als je het niet meer op God waagt. Nee, maar op je wendt tot vlees, vleeselijke armen. Ja. Vervloekt is de man die vlees tot zijn arm stelt. Maar diezelfde God van Elia leeft nog en diezelfde God heeft nog zijn raven tot zijner beschikking om zijn volk te onderhouden in dure tijd en hongersnood. Want hij heeft tot mij gezegd, zo zijn we hier gekomen, de rammen van Nebiot zullen u dienen. Het heb God waargemaakt. Het heb God waargemaakt. Maar hier worden de discipelen gediend door hem die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Christus is als een die dient. Dat is nou het hart van het evangelie. Het woord is vlees geworden. Hij heeft onder ons getabernakeld, onder ons gewoond. Hij is als een die dient. Hè? Hij dient zijn discipelen door hen de zaligheid te schenken. Hij dient zijn discipelen door hen te leiden en te wijden. Door hen in te sluiten in zijn voorbidding. Dat zei hij toch tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophouden. Daar heb je Christus als een die dient. Maar hij bedient hen ook op de Sabbatdag, want hij is Heer, ook van de Sabbat. Ik heb u gezegd, dat dienen. Christus zei, toen hij nog als jongeling daar in de tempel verkeerde bij die farizeeën en die schriftgeleerden, zijn vader en moeder zochten hem. Toen zegt hij tegen moeder Maria, wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen mijn vaders? Mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. 7 dagen per week. 24 uur per dag. Want God is een God die nooit sluimert nog slaapt. Wonderen. Wonderen, de discipelen die vielen in slaap, maar de Heer Jezus niet. Kunt gij daar niet één, nee heren, nog geen minuutje met u waken. Zo komt Gods volk openbaar. Weet je wat de Heer dan zegt? Slaap niet voor. Want ik ga de pers alleen betreden. En niemand van de volkeren, ook Petrus niet om. He? Haantje de voorste. Ja, die lieve Heere Jezus. Die heeft nou de weg gegaan. He, die de Vader eiste te gaan. Maar waartoe hij zich ook gewillig gegeven heeft om die te gaan. Vader. Ik wil. Vader. Ik kom om uw wil te doen. En dat hebt hij niet een beetje gedaan, maar volkomen gedaan. Volkomen de deugden en de rechten van zijn vader verheerlijkt. Die heilige wet die God de sterveling had gezet, die had hij in het binnenste van zijn ingewand. En alles wat wij verbroken hebben, heeft hij vervuld. Door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Hij dient zijn discipelen ook in zijn voorbidding die de Vader, hè, die voorbidding die de Vader altijd hoort en verhoort. Als Christus bidt, wordt hij altijd verhoord. Elk gebed wordt wel gehoord, maar niet elk gebed wordt verhoord. Maar dat is wel zo met de voorbidding van Christus, want die wordt altijd verhoord. En als hij nou mag opgesloten zijn in die voorbidding, ik zei pas nog tegen die jongen, hij zegt, ik kan haast niet bidden, zegt hij. Hij zegt, want de hemel die lijkt wel van koper en mijn hart van beton. Ik zeg, jochie, je moet eens meer leven uit de voorbidding van Christus. Ik zeg, ben je er nog nooit aan een eind gekomen met al je bidden? Ja. Weet je wat de discipelen zeiden? Heer, we kunnen niet bidden. Kijk, wat heb je nou Gods volk? Die kunnen niet bidden. Niet bidden zoals het behoort. Die kunnen maar een beetje keren en een beetje piepen. Hè? Heer, help me. Verder komen ze meestal niet. Leven uit de voorbidding van Christus. Ja, en Christus dient zijn discipelen door hen te bedienen op de Sabbatdag. Hè, want hij is Heer, ook van de Sabbat. En als Heer van de Sabbat gaat hij zijn discipelen voor door het gezaaide. Hè, want hij is ook een Heer van het gezaaide. Al het zilver en het goud is zijne, het vee op duizendberg. Er is geen vierkante millimeter op deze aarde waarvan de Heer Jezus niet kan zeggen, het is mijn. Want tot hem behoort al de volheid van de wereld en de inwoners die daarin wonen. Hij is eigenaar van het gezaaide, eigenaar van de aarde, van de inwoners die daarop wonen. Wij behoren God toe. Ook als we onbekeerd zijn, behoren we God toe. Want wij zijn uit zijn handen voortgekomen. We zijn schepselen Gods, beelddragers Gods. Dat hebben we alles wel verzondigd. En we hebben onszelf in de armen van de duivel geworpen. Omdat wij met God niet tevreden waren. We wilden er ook wel eens uit. Uit het paradijs, hè. Zo wereldsgezind is nou een mens. Uitgaan. Uitgaan. Hè? Zonder in te gaan. Uitgaan. En aan de kennis van zijn wegen hadden we geen lust en van de zonde geen last. We zijn uit dat woord gestapt. En wat een genade, geliefde. Als er nou staat en hij sprak tot hen het woord. Hij predikte het woord. Hè? De Heer, wilt u nog met mij te doen hebben? Ja, want anders zou hij het woord niet laten preken. Anders zou hij het woord niet laten preken. Je moet eens acht geven op die grote genade dat het woord nog gepredikt wordt. Want de rijke man die lag in de hel en die wenste nog één minuutje dat woord te horen. Hij belde Abraham op. Hij zegt, Abraham, Abraham, vader Abraham, zegt hij. Ja, het hielp allemaal niet meer. Het hielp allemaal niet. Abraham zegt, gij hebt uw deel gehad op deze wereld. Gij hebt daar geleefd vrolijk en prachtig. Met de godsdienst meegedanst. En u was een vooraanstaand lid in de kerk. U zat daar in het vooraangestoelte van de synagoge. Maar Lazarus heb je altijd voorbij gelopen. Heb je aangezicht afgewend, net als die priester en die leviet. Op weg naar Jericho. En nou krijgt Lazarus zijn deel. En nou lig jij in de vlammen. Mens krijgt wat hem toekomt. Maar wij behoren God toe. Want wij zijn uit zijn handen voortgekomen. En dat is ook, we hebben ons wel in de armen van de duivel geworpen, maar we blijven God schepselen. We blijven God schepselen. En daar zullen we dan op aangesproken worden. Op die dag van het grote gericht. Maar laat het hier aan deze zijde van het graf plaatsvinden. Dat je voor die rechtbank gedaagd wordt. Maar waarom ben je daar nou zo bang voor? De Heer zegt, kom, laat ons dan tezamen rechten. Dan komt hij zo liefelijk af te dalen, want dat goddelijke recht is een lief recht. Als je nou echt schuldenaar mag zijn, dan ben je niet meer bang voor de rechtbank. Nee. Dan ben je niet meer bang voor de rechter. Want dan zeg je, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. En God houdt zich over een zeer gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En dat is de reden. En dat is, nou, ontvangen genade is dat helemaal waar. Dat is de reden waarom de discipelen hun meester volgen door het gezaaide. Ze hebben niet gezegd, ja, maar nou, laat de Heer Jezus er maar doorheen gaan, wij gaan er omheen. Hebben ze dat gezegd? Nee, ze volgden hun meester door het gezaaide. Want hij ging hen voor op de Sabbatdag. En dat is ook de reden, omdat Christus hen voorging door het gezaaide, dat zij al gaande die aren plukten. En die aten ze op. Want ze waren als schapen door de goede herder geleid in het gezaaide om weide te vinden, om zich te voeden met vaste spijzen, om het brood der kinderen te eten. Ja. En dat is niet alleen geestelijk zo, maar dat is ook zo voor het tijdelijke leven. Ja, de Heer, de Christus, is een Heer van de Sabbat en op de Sabbatdag geeft Christus de zijne te eten, zowel in geestelijke zin als in natuurlijk opzicht. En wat hadden de discipelen aan het gezaaide gedaan? Hadden ze de vorige dag, hadden ze dat gezaaid en hadden ze zeg maar, ja u zegt maar zo snel komt het niet op. Maar ze hadden het niet gezaaid en ze hadden aan de groei ook niks gedaan. Niks. Ze hadden het niet eens opgezocht, laat staan gezaaid, want Christus ging hen voor. Hij was de eerste die erin ging. Hij ging hen voor door het gezaaide. Nou ja, tegenwoordig moeten de schapen van Christus zelf het gezaaide opzoeken. Hè? Dan moeten ze allemaal het zelf opzoeken. Ja. Omdat de onderherder zichzelf weiden en de schapen verstrooien. Maar de goede herder die zal naar zijn schapen vragen, hen opzoeken, hen leiden, hen weiden. Hij zal hen dragen en redden. Maar je moet er maar op rekenen dat als je uit de hand des Heren leven mag, zoals de discipelen hier uit de hand des Heren leefden, dat de godsdienst er alles aan zal doen om Gods afhankelijke volk verdacht te maken. Omdat zij dat leven niet kennen. Die verbeelden zich dat. Maar dan moet je maar eens vragen, wie is de Heer nou vandaag voor je? Dan moet je maar eens vragen naar de onderhouding. En dan zal ze ook nog wel een boom opzetten, maar ze zijn er allemaal zelf te bewerken van. Maar wat hadden de discipelen aan het gezaaide? Was dat hun eigen akker? Dan zeggen ze, nou Heer Jezus, nou zullen we eens door onze eigen akker lopen, want dat hebben we zelf gezaaid. En nou, dat lees ik niet. Ja. Ze leefden uit de hand des Heren en ze helpen zichzelf. Ze hielpen zichzelf niet met allerlei reformatorische verzekeringspolissen. En noem al die afgoderij maar op. En er zijn van die goudhandelaars die zich, die rijke jongelings vroom beroepen op het boek van Warbeton, de weldadigheden van de verbondsgod, want ook in dat boek, er wordt kostelijk beschreven hoe Warbeton leefde uit de hand des Heren. Want dat is ook een eikmeter voor het leven des geloofs. Leef je uit de hand des Heren. Maar die lezen dan dat boek van Warapeton en dan zeggen ze dat ik ook beleefd en dat ik ook beleefd, terwijl hun ogen uitpuilen van vet en ze gaan de inbeeldingen des harten te verre te boven. En dat zei Asaf, want die leefde uit de hand des Heren en die dacht dat hij, ja, hij denkt, moet ik er nou altijd zo arm door? Net als Lazarus, de Heer houdt zich over een bedelaarsvolk, een arm en ellendig volk. Toen zegt Asaf, toen keek hij door het raam en zegt hij, die goddelozen die hebben altijd voorspoed. Hij zegt, mijn bestraffing is er elke morgen. Zeg. Het is toch wat. Hè? Het is toch wat. Maar als de Heer Jezus nou die vraag zou stellen. Hè, en dat hebt hij ook, die vraag hebt hij gesteld aan zijn discipelen. Op het einde, bijna op het einde van de rit. En zegt hij, hebt ge het ook aan iets ontbroken? Toen zeggen ze nee. Van beschaamdheid. Ze konden niet meer zeggen dan nee. Hè? De discipelen die leefden uit de hand des Heren, zij leefden van hetgeen God hen toeschikte, zij leefden van de rechte Gods, voedsel, deksel en gemeenschap. En dat wordt bijna niet meer gekend in onze dagen, ja, door de eenzame enkeling. Maar zelfs dominees leven niet uit de hand des Heren, omdat zij tot hun nek verzekerd zijn van een traktement, verzekerd van een emerituskas, verzekerd zijn van een goede oude dag. Ze hoeven Christus niet meer te volgen door het gezaaide, want ze hebben allerlei fondsen in het leven geroepen om zich te baden in de weelde, zichzelf te wijden en zich te onttrekken van de plichten van het ware herderschap. Zich te onttrekken van de zorg voor de schapen, want die moeten het zelf maar uitzoeken, zelf uitmaken wat goed voor hen is, zelf het gezaaide opzoeken. Maar dat is er een bewijs van, dat is er een bewijs van, dat er meer huurlingen op de preekstoelen staan dan herders der kudde. Als je mag leven van de rechten Gods en uit de hand des Heren, dan komen de refodraken uit hun holen tevoorschijn om je verdacht te maken. Omdat ze er zelf geen kennis aan hebben. En waar men in onze dagen geen kennis aan heeft, houdt men al lasterende verdacht. Vooral op geestelijk gebied. Kijk, het plukken van de aren van andermans gewassen was zelfs niet verboden voor de gewone man. Hè? Dat staat, dat kunt u lezen, in Deuteronomium 23. Ik zal het u voorlezen, daar staat wanneer gij zult gaan, vers 25, wanneer gij zult gaan in uw naaste staande koren, zo zult gij de are met uw hand afplukken, maar de sikkel zult gij aan uw naaste koren niet bewegen. Dus je mocht er van plukken voor je dagelijkse behoeften, hè? Maar je mocht er geen handel van maken, je mocht het niet afmaaien en op de wagens laaien en naar de markt brengen en verkopen, dat was stelen. Maar door het gezaaide lopen en die aren te plukken, dat was niet stelen. Daar had je, dat was een recht. Dat was een human right. Ja. Maar de fariseeën die maakten er een twistpunt van. Hè? Niet zozeer omdat de discipelen door het gezaaide liepen. En niet zozeer omdat zij aren plukten, maar omdat zij op de Sabbatdag die aren plukten. En van het gezaaide plukte. Want ze zeiden tot Christus: zie, waarom doen zij op de Sabbatdag wat niet geoorloofd is? Daar heb je nou het fariseïsme. Die gebruikt de wet van Mozes als een hefboom om er anderen mee een klap te geven. En er anderen mee verdacht te maken. Zij hanteren de wet van Mozes om Jezus en zijn discipelen in een kwaad daglicht te stellen. En dat is altijd het geval, ook in onze dagen. De zieke genezen op de Sabbatdag was in de ogen der Sanhedristen een doodzonde. En het plukken van aren en het eten ervan kwalificeerde zij als een ontheiliging van de Sabbatdag. Maar de discipelen van Christus die plukten geen aren om daaruit een slaatje te slaan. Hè, door die geplukte aren te verkopen op de doordeweekse markten. Wel nee. Maar waarom dan? Om hun honger ermee te stillen. Ze plukten niet om te plukken. Ze plukten om te eten. Want ze hadden geen reden om te vasten. Hè, dat hebben we u opgelezen. Kunnen de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Dat is ook geestelijk zo. Als je nou nabij de Heren mag leven, dan kan je niet treuren. Dan kan je echt niet treuren hoor. Nee. Ja, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt gewoon rustig in uw lot. Ziel in ons midden. Berust in zere welbehagen. Want hij zal uw heilzon zeker doen dagen. En die heilzoon, geliefde, die is opgegaan, niet op de Sabbatdag, maar op de eerste dag der week. Daar heb je het. Daar heb je nou de nieuwe schepping. Hè? Daar heb je nou de nieuwe schepping. Want tegenwoordig zeggen ze, ja, kan uit de Bijbel niet bewezen worden dat de zondag in plaats van de Sabbatdag gekomen is. Nou, het is niet zozeer in de plaats van de Sabbatdag gekomen. Nee, nee, het is een andere bedeling. Net als dopen een andere bedeling is. Besnijdenis, dat hoorde bij de bedeling der Joden. Bij de oud-testamentische bedeling. Ja. Maar besnijden was een werk. En dan probeerden die valse profeten, die valse leraars, die probeerden dat weer bedektelijk in de christelijke gemeente in te voeren. Kijk maar naar de gelaten. En dan werden ze helemaal weer door betoverd. Ze zeggen, u kunt niet zalig worden als u niet laat besnijden. Nou, dat kan je uitbreiden, dat kan je. He, want onder die besnijdenis, dan moet je niet alleen letterlijk denken dat daar de besnijdenis mee bedoeld wordt. He, maar allerlei vrome bewegingen, allerlei vrome werken van het vlees, dat wordt daarmee bedoeld. Ja, mensen hebben vele vonden gezocht. En ze hadden geen reden om te vasten, die discipelen. Omdat ze in de nabijheid van de bruidegom verkeerden. Omdat hij hen leidde door gezaaide wegen. En maar hun oprechte intentie, hun wedergeboren intentie, hè, want dat wordt dan ook oprecht na de wedergeboorte, dan kan je niet meer zo liegen als je gedaan hebt, denk er maar niet om. Dan kan je maar niet meer de waarheid verdraaien zoals je gedaan hebt voorheen. Echt niet. Hun oprechte intentie wordt door de fariseeën uitgelegd als een overtreding, hè, als een sabbatsontheiliging, terwijl het dat beslist niet was. Het was nog ineens waar ook. De fariseeën pasten hun eigen gemaakte wetten op anderen toe. Of ze verborgen zich achter de wetten van Mozes en die gebruikten ze als een hefboom. Om andere mensen te doen struiken. Maar de Heer zegt, wat roemt gij op de wet terwijl je die met geen vinger, terwijl je zelf die met geen vinger aanroert. Want daar haaien de fariseeën, die brachten wel eens... Die brachten wel eens zo'n vrouw in overspel gegrepen. En toen schreef de Heer Jezus in het zand, wie dan zonder zonden is, die werpen de eerste steen. En toen gingen ze allemaal één voor één naar huis, zonder één beschuldiging uit te durven spreken. En dus waar ze anderen van beschuldigden, deden ze zelf. Ja. Maar dat geldt niet meer voor Gods volk. Wie zulke teksten op Gods volk betrekt, als zij zoals de discipelen de Heere volgden door het gezaaide, onbezaaide wegen, door eer en oneer, door kwaad en goed gerucht. Daartegen is de wet niet. Dus als hij dat toch doet, zoals de fariseeën die wet hanteerden tegenover de discipelen, dat is een doodzonde, wist je dat? Dat is een doodzonde. Ja. Dan moet je die hefboom maar in je eigen nek leggen. Of eerst die balk uit je eigen oog halen. Maar dat geldt de onbekeerde, want Gods volk heeft geen balk meer in eigen oog. Dat zullen ze wel erkennen en inleven. Maar die teksten die worden in onze dagen zodanig misbruikt, alsof de zonde niet meer bestraft mag worden vanuit Gods woord. Die willen met zulke teksten willen ze Gods getuigenmond doodmaken. Ja, dan moet je van betere huizen komen. Want als Paulus zegt, de Heer heeft mij een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Maar er zijn vele tegenstanders. Moet je eens proberen om die deur te sluiten. Dus er wordt in onze dagen zeker, maar toen ook, maar ook in onze dagen veel teksten uit de schrift, bijvoorbeeld ook deze tekst, je mag niet oordelen. Oordeelt niet. Als je dat nou biblicistisch leest, dan kun je nog geen woord meer zeggen. Dan kun je ook geen preek meer beoordelen, of die waar is, of niet waar is. Dan moet je alle dominees inzegenen, alle kerken inzegenen, alle dwalingen inzegenen. Ja, want je mag niet oordelen. Wordt dat zo bedoeld, denk je? Als je dat meent, dan ben je van de duivel betoverd. Want zo wordt dat niet bedoeld. Als de Heere zegt, zweert niet, dan wil dat niet zeggen dat je niet zweren mag op een rechtmatige manier. Zweert niet onrechtmatig, oordeelt niet onrechtmatig, maar oordeelt een rechtvaardig oordeel. Ja, het is allemaal weg in onze dagen, tenminste in de westerse kerken. Het wordt niet erkend. Er durft niemand meer alleen te staan. Ik schreef het van de week nog. John Knox die stond alleen voor Maria de Bloedige. Ja. En de overheden die worden naar het koningshuis wordt toegejuicht met vlaggen en wimpels. Ja. Maar het is een schandaal, mensen. En de Heer gaat het zwaar bezoeken. Zwaar bezoeken. Ja. Van de week hadden we een storm. Een gruwelijke storm. En de dijken die dreigden te breken. Ja. Maar dat zal zijn als in de dagen van Noach. De mensen die spotten er een beetje met, zeggen ze, nou, keldervol, kan ik wel leegpompen. Ja. Maar toen er begonnen te regenen in de dagen van Noach, toen viel er niks meer weg te pompen. Nee. Want de pompen die verdronken. En de mensen die die bedienden, die verdronken erbij. En dat was nog maar water, geliefd. Dat was nog maar water. Maar als de Heer ten vuren komt, waar zou je dan verblijven? Waar zij dan heen vluchten. Als hij niet uit die vuur, als een vuurbrand uit het vuur gerukt ben, in geestelijk opzicht, waar zij dan moeten verblijven. Ja. Dus de farizeeën die pasten de wet van Mozes en ook hun eigen gemaakte wetten op anderen toe, terwijl ze die zelf met geen vinger aanroerden. Ja, we zullen eerst eens zingen. En daarvan de 147ste psalm en daarvan het 7e vers. Psalm 147, vers 7. Hij wil in gunst uw heil bewerken, de grendels uw poorten sterken. Hij zegent in uw land uw kinderen. Hij doet geen krijg uw wasdom hinderen. Hij deelt de lieflijke vrede zelfs aan uw verste grenzen mede met vette tarwe. Wil hij u spijzen en kronen met zijn gunst bewijzen. Vers 7 van Psalm 47. In geestelijk opzicht, tijdens zijn omwandeling op aarde, in letterlijke zin ook. Hè?
Ja.
In letterlijke zin, maar ook in geestelijke zin. En dat wilden de farizeeën verhinderen. Die kwamen met het doet dat der wet. Als Stefanus voor de kerkelijke rechtbank staat, omdat hij op valse gronden is aangeklaagd, hè, dat hij de wet niet deed, dan slingert Stefanus zijn aanklagers en berechters in het gezicht, gij die de wet ontvangen hebt door de bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Want dat zijn die mensen die de wet als een hefboom voor anderen gebruiken. Dan zegt de goddelijke geest, en gij houdt ze zelf niet. Ja, toen was het refoehek van de Dam. Hun harte beste staat er. Omdat zij ontdekt werden aan hun hypocriete bestaan. Van buiten wit gepleisterde graven gelijk, maar van binnen vol onreinigheid. Want degenen die op de stoel van Mozes zitten, die doen de wet teniet. Die doen de wet niet, die doen de wet teniet. En leven geheel zonder de wet. Omdat zij van de bediening der wet. Niks wisten.
Nee.
Ze hielden de bediening des doods voor de bediening des levens. Omdat zij het doet dat der wet meende te doen. En geheel. En toch niet deden. Nee, Paulus zegt, in mijn eertijds meende ik de wet te doen. Hij zegt, maar toen leefde ik geheel zonder de wet. Zonder de geestelijke betekenis van de wet. Zonder de geestelijke bediening van de wet. Hij zegt, ik had er nooit niks van ondervonden. Nooit niks. Totdat Christus me verschenen is op weg naar Damascus. Toen heeft dat heilige licht der wet me te neergeslagen. Ja. Toen ondervond hij dat de wet geestelijk was en dat hij vleeselijk was. Ja, dat is een ontdekking geliefd, omdat het die fariseeën, het doet dat der wet, dat meenden ze te doen, dat meenden ze aan gehoor te geven, dat meenden ze op te volgen. En daarmee deden ze de wet teniet, want de wet laat zich niet doen.
Nee.
Er is er maar één die de wet gedaan heeft, en dat is Christus. En als je niet nou uit Christus leeft, dan zit je altijd maar met die wet te hanen. En dan zit je altijd maar met dat doet dat der wet. En dan zit je altijd maar met je gedrag te plukken. En dan zeg je, nou, ik zou nou eens een andere pet opzetten. Ik zou nou eens een andere jas aantrekken. Dan zie ik er een beetje beter uit. Hè? Ik zou me eens goed scheren. Daar waren die fariseeën nou mee druk. Maar weet je wie er uit Christus leefde? Lazarus. Die arme Lazarus. Die vol zweren zat. En die hoefde zich niet meer op te knappen. Want er was geen opknappen meer aan. Er was geen opknappen meer aan. Maar die werd gedragen. Hè? Omdat die in geestelijke zin gewassen was. En gereinigd. Ja. En van zijn melaatsheid genezen. Dus de wet wordt niet gehandhaafd door werken. De wet wordt niet gehandhaafd door de activiteit van het vrome vlees, maar juist teniet gedaan. Wanneer doe je nou de wet als je hem niet doet? En als je hem doet, doe je hem teniet. Ja, dat wordt niet meer verstaan in onze dagen. Wordt niet meer verstaan, omdat heel de christenheid die is biblicistisch geworden. En dan gaan ze de wet ter hand nemen en dan zeg je, dan moet je toch naar leven. Ja, maar als het moet, dan is niemand die het doet. Net als de fariseeën, die zeiden, ja, het moet! Maar de Heere zegt, gij doet het niet.
Ja.
Teniet gedaan. Christus zegt tot diezelfde Sanhedristen, heeft Mozes u niet de wet gegeven en niemand van u doet de wet. Daar heb je het. Want de wetgever die weet volmaakt wie de wet doet en wie de wet teniet doet. Niemand doet dus de wet. Niemand, want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die God gehoorzaamt naar de eis der wet. Ook niet tot één toe. God heeft van de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Of er één was die naar hem vraagde. Of er één was die een gerechtigheid had. Die overvloediger was als de fariseeën. En er was er niet één. Er was er niet één. Al zou je op elke hoek van... op elke hoek van de straten borden plaatsen. Hè, borden plaatsen met daarop de 10 geboden. Dus op elke hoek van de straten zet je een bord met daarop de 10 geboden. Dan zou dat geen gerechtigheid in de hand werken, maar ongerechtigheid. Want de wet beteugelt de zonde niet. Die wekt ze op. Dus hoe meer je borden gaat plaatsen met de wet, de 10 geboden erop, des te meer zal de ongerechtigheid toenemen. Zegt, daar begrijp ik niks van. Nee, dat komt het, omdat je nog nooit de wet op bezoek gehad hebt. Weet je wat Paulus zegt? Toen het gebod gekomen is, zijn de zonden weder levend geworden. Toen kreeg hij de wet op bezoek. Hij zegt, dat kende ik vroeger niet. Hij zegt, want ik was met mijn aangezicht op de wet gericht, maar toen begon de wet mij aan te kijken. Hij zegt, toen werden de zonden levend. Toen moest ik mijn hand op mijn mond leggen, anders zouden de vloeken eruit rollen. Dus een mens is niet te beteugelen met regels en wetten. U zegt, moet het dan allemaal maar wetteloos? Nou, in de maatschappelijke zin hebben wetten zeker een functie. Maar in geestelijke zin kan de wet je alleen maar verdoemen omdat er niks van de mens deugt. En hoe meer de mensen aangezicht gaan richten tot de wet, hoe wettelozer die mens wordt. Ja, u zegt, dat begrijp ik niet. Nee, moet je maar aan de Heere vragen of je het leren mag. Hè? Of de wet eens een keer op bezoek mag komen. Dan leer je het, dan weet je het. Dan hoef je het niet meer een andere te vragen. Dan mag ik Paulus nazeggen, ik ben door de wet der wet gestorven, want de wet, dan wordt de wet een bloedwreker. Ken je die geschiedenis van die bloedwreker, die zonder achtervolgde? Is dat nou wel eens gebeurd in je leven? Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Omdat de dood voorhanden scheen. Omdat de wet me als bloedwreker vervolgde en me zeker zou doden, want de wet is niet barmhartig. De wet is onbarmhartig. De wet kent geen genade. Paulus die was door de wet gedood, omdat de wet geen genade kende. Maar dat was nou juist zijn zaligheid. Niet door de wet hoor, niet door de wet. Maar het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Ja, je kan het eigenlijk niet uitleggen, maar ik moet het wel preken. En of je het nou verstaat of niet verstaat, of je er nou mee gespot of... Als het nou het woord is, het woord mag zijn in je leven, dan kom je ermee van God en zeg je, Heere, ik versta deze dingen niet. Dan mag ik het van u leren. Bekeer me en leer me. Ja. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat was in het leven van de discipelen gebeurd. Daar had de Heere zich bekend gemaakt als de weg, de waarheid en het leven. En als de Heere de weg, de waarheid en het leven in je leven geworden is, dan ga je hem volgen. Dat is onwederstandelijk, dat hoort bij elkaar. Christenen die zeggen, ja, ik geloof ook. En die bepalen allemaal hun eigen weg. Allemaal hun eigen weg. Nou, dat is niet waar dan, hè. Dat is niet waar. Maar die discipelen, die gingen Christus volgen, ook door het gezaaide. Hè? Want hij ging hen voor, hè? Dat is nou altijd het kenmerk. Christus gaat de zijne in alles voor. In alles. Hij zegt niet voorwaarts, hij zegt volg mij. En daarom volgden ze hem in het gezaaide. Ja. Maar er waren nog een stelletje mensen bij, die fariseeën, die gingen ook door het gezaaide. Want ja, die wilden de vrijheid die de discipelen in Christus genoten wel eens bespieden. Hè. Daar waren ze nou al de dagen mee druk. Hè. Er zijn mensen die gaan iedereen bespieden. Hè. Die zeggen, ja maar... Dat klopt niks van hoor. Dat klopt niks van hoor. Wat die mensen doen, dat klopt niks van. En dan gaan ze de hefboom van de wet erbij leggen. En dan gaan ze, ja. Dat geldt ook heden ten dagen. Want wie beweert de wet te doen, doet de wet geheel niet. Ja, die doet de wet niet omdat hij met de wet in zijn hand de wet niet doet, maar de zonde doet. Versta je dat nou, geliefde? Als je die wet ter hand neemt, ga je de zonde doen. De wet doen is de zonde doen. Omdat de wet zegt dat er van ons doen geen steek deugt, maar enkel ongerechtigheid is. Paulus zegt van zijn onbekeerde eertijds en zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. In zijn onbekeerde eertijds leefde Paulus stipt als een fariseer. Je kon er nog geen vuile vinger op leggen. Maar daarvan, van dat eertijdse leven, beleidt hij na zijn bekering. He, dat hij in zijn eertijds geheel zonder de wet leefde, omdat hij geen kennis had aan de geestelijke bediening van de wet. De wet laat zich niet doen door het doeda der wet. Dat hebt er maar één gedaan, dat is Christus. Ja. Maar de wet neemt geen genoegen met probeersels en met halve werken. Met goede voornemens, daar neemt de wet geen genoegen mee. No. De wet neemt geen genoegen met een gehoorzaamheid van 99%. Daar neemt de wet geen genoegen mee. Dan oordeelt de wet alsof je niks gedaan hebt. Niks. 99%, dat is niks. 99,9%, dat is ook niks. Enkel ongerechtigheid. Het kan niet, maar stel dat iemand een volmaaktheid bereiken kon van 99% gehoorzaamheid aan de wet, dan zal nog de eeuwige vloek van de wet hem treffen. Tot verdoemenis. Aangezien hij met 1% ongehoorzaamheid schuldig staat aan alle geboden en tot op de bodem der hel verdoemelijk is voor God. Nou, de Heere zegt, tenzij gij een gerechtigheid hebt, als meer dan de gerechtigheid van de fariseeën. Nou, wie is dat? Een gerechtigheid die overvloedig is als de gerechtigheid van de fariseeën. Welke gerechtigheid is dat? Dat is de gerechtigheid van Christus. Die was overvloediger. Ja. Volmaakt. Christus zegt op een andere plaats dat het houden van de wet door de werken een last is die te zwaar is om te dragen. En dat verwijt hij ook de fariseeën. Want zij binden lasten die te zwaar zijn en kwalijk om te dragen. En leggen ze op de schouderen der mensen. Maar zij willen die zelf met geen vinger nog aanroeren. Nog verroeren. Dus de fariseeërs hadden een vleeselijke intentie. En een gelijknamige pretentie. Door hun handhaven van de wet van Mozes naar anderen toe. Want zelf raakten zij die wet nog met geen vinger aan. Tenminste niet krachtens de volmaakte eis der wet. Hè. Ze liepen daar wel in keurige gewaden. En ze baden op de hoeken van de straten. Om door iedereen gezien te worden. Hoe keurig godsdienstig ze wel niet waren. Maar de Heer Jezus zegt, het is één grote mestput. En dat zegt hij ook van ons. Als we nog onbekeerd voortleven. En ons proberen voor te doen in allerlei vrome standen en toestanden. Ik ben van die kerk en zus en zo. De Heer zegt, het is één grote mestput. Het is een stank in mijn neusgat. Tenzij gij u bekeert. Hij zegt het van de mensen die onder die storm van Siloam omgekomen waren. Dan zegt hij op een andere plaats tegen de fariseeën. Denk u, dat die mensen slechter waren dan u? Denk u dat? Tenzij gij u bekeert, hebt ge geen bestaan voor God. Dus elke poging om de wet te doen, maakt de zonde te meerder. Ja. En de volmaakte eis der wet, die schreven de fariseeërs wel aan anderen voor, maar zelf traden zij die volmaaktheid der wet met hun vrome voeten. Ja. Die lapte ze aan de laars, om het nou maar eens in het Hollands te zeggen. Maar de wet doen, dat maakt je oordeel te meerder, want de wet doen is de zonde doen. Omdat je met het doen dan der wet door het vlees nooit aan de volmaakte eis van de wet beantwoordt. Bovendien pleegden de discipelen met het plukken van aren op de Sabbatdag geen overtreding, want zij plukten en aten om hun honger te stillen. Dat wordt nergens in het woord verboden. Ik heb het u opgelezen uit Deuteronomium. Hoewel de begeerte van de arme Lazarus niet in vervulling ging toen hij de spijzen begeerde van de tafel van de rijke man. Lazarus die ontbrak het aan krachten om die aren te plukken. En Lazarus had geen benen meer om te lopen. Hij had ook geen kracht meer om aren te plukken. En hij was dan ook niet welkom in het huis van de rijke man. Ook niet op zijn akker. Laat staan dat hij enig eten aangeboden kreeg van de tafel van de rijke man. Ja, we hebben het u al gezegd, de rijke man leefde vrolijk en prachtig. Uitwendig geheel conform de wetten van Mozes. Maar inwendig was hij toch een witgepleisterd graf, vol van vuile begeerlijkheden en ongerechtigheden. Allemaal vroom bekleed, allerlei vlaggen. Er gaat tegenwoordig allerlei ongerechtigheid schuil onder reformatorische vlaggen. Ik ken dat niet verdragen. En dan gaat het niet over een persoonlijke zonde, want dan zeg ik het nog maar een keer. Als hij het verkeerd zou begrijpen, als er iemand in de zonde valt, dan ga je er maar naast zitten. Maar nou heb ik het over heersende zonden, die lopen over de ere gods en de kroonrechten van Christus, daar heb ik het over. Als de waarheid in het geding is, dan zegt Luther, dan moeten de hemel en aarde maar uit hun voegen raken, maar die waarheid die blijft hier laaien staan. Hier laaien staan! Maar Lazarus had een verkankerd lichaam, geliefde, van binnen en van buiten, maar toch een geredde ziel. Hij was een beter lot bereid en zijn heilzon was aan het dagen. En toen hij stierf, werd hij door de engelen, werd zijn ziel door de engelen in de schoot gedragen van Abraham. En toen mocht Lazarus verzadigd worden. Toen kreeg hij daar iets, maar niet meer iets. Want kijk, dat had hij in deze zijde van het graf beleefd. Wat de Heer Jezus zegt, ze zullen overvloed hebben. Toen werd Lazarus in de overvloed gezet. Toen had hij overvloed.
Ja.
Gods volk die leeft hier van de overvloed. Maar daar zullen ze overvloed hebben. Ja. Tijd is weer om. Maar hoe staan wij voor God? Daar gaat het nou in elke preek over. Hoe staan wij voor God? Zoals de discipelen. Die hem volgden door het gezaaide. Of als de fariseeën, die hadden buiken als hooischuren en als vetgemeste kalveren maakten zij de discipelen verdacht voor het plukken van aren op de Sabbatdag. Maar dan treedt Christus in de bres voor zijn schapen. Kijk, daar heb je nou weer een waarachtig kenmerk van het ware herderschap. Lees je daar dat de discipelen zichzelf gingen verdedigen op de aanklacht van de fariseeën? Nee, dat deed de Heer Jezus voor hen. Hij zegt, heb je nooit gelezen, en dat hopen we dan vanavond maar weer te overdenken. Heb gij nooit gelezen wat David gedaan heeft als hij nood had en hem hongerde en degenen die met hem waren. Hoe hij is ingegaan in het huis Gods ten tijde van Abjatar de hoge priester en de toonbroden gegeten heeft. Die niemand zijn geoorloofd te eten dan de priesteren en ook gegeven heeft degenen die met hem waren. Hebben jullie dat nooit gelezen? Dus Christus weerlegt de beschuldiging van de fariseeën met het feit dat nog van nader gewicht is als het plukken van de aren door de discipelen op de Sabbatdag. Want de toonbroden mochten door niemand gegeten worden dan door de priesters alleen. Terwijl het plukken van de aren voor iedereen was toegestaan. Maar zelfs het eten van de toonbroden door David en zijn mannen was geoorloofd. Waarom? Omdat nood wetten breekt. Nood breekt wetten, zelfs in Bijbels opzicht. Gaat dat nou niet misbruiken, geliefde, want dan zou je God tegenkrijgen. Als David, zeg maar, om zijn plezier die toonbroden gegeten, dat was het tot zijn dood geweest, om het zo eens even simplistisch te zeggen, abstract te zeggen. Nee, hij hongerde en hij had geen andere mogelijkheid, want hij werd door Saul vervolgd en doden. Maar dat betekent niet dat stelen geoorloofd is. Ook niet als het ons aan het nodige ontbreekt, dat betekent dat niet. Het betekent ook niet dat vloeken geoorloofd is als we in de klem zitten. Nee, Gods geboden mogen onder geen ding overtreden worden, onder geen beding, behalve op Gods bevel. U zegt behalve op Gods bevel, geeft God bevel zijn wet te overtreden? Ja. Abraham, toen hij zijn zoon Isaac moest offeren, was dat geoorloofd door de wet? Nee, gij zult niet doden. Gij zult niet doden. Maar Abraham was God meer gehoorzaam. Abraham gehoorzaamde God. Hij moest op Gods bevel tegen de wet in zijn zoon offeren op de berg Moria. En de profeet Hosea moest trouwen met een hoer, met Gomer, tegen de wet van God in. En Gomer baarde hem een hoerenkind om de zonde des volks uit te beelden. Je mag alleen de wet overtreden op Gods bevel. Als nood wetten moet doek breken. Ja, ik moet het eigenlijk breder uitleggen, maar de tijd ontbreekt me, geliefde. Het eten van de toonbroden door David en zijn mannen was geen wet in dat geval... Dat was geen wet die in nood niet gebroken mocht worden. Maar het was ook geen wet die onder elke omstandigheid gebroken mocht worden. Het luistert zo nauw. Waar gaat het om?
om de gezindheid van het hart. Om de gezindheid van het hart. Wat is je oogmerk? Wat is je oogmerk? He? Was het oogmerk van de discipelen om aren te plukken om daar een slaatje uit te slaan? Was dat hun oogmerk? Nee, dat was hun oogmerk niet. Maar ze werden ondertussen wel verdacht gehouden door de fariseeën. Omdat het op de Sabbatdag geschiedde. En dat hopen we u vanavond nader te verklaren, geliefde. Dat de Heer ook een Heer is van de Sabbat. Hij is de wetgever. En dat wordt in onze dagen wordt het nauwelijks meer verstaan. Want de wet die wordt boven Christus gezet. Maar hij is Heer ook van de wet. Hij is Heer van de Sabbat. Hij is Heer van alle dagen per week. Hij is Heer van het leven, van de dood. Van deze wereld. Alle macht hebben in hemel en op aarde. En de Vader heeft een welbehagen in de Zoon. En wat zegt de Vader van de Zoon? Hoort hem. Dus als hij je voorgaat door het gezaaide, dan heb je maar te plukken. Niet omdat het moet, maar omdat het, hè, omdat de Heer het daarin leidt. Als hij nou weigert, dan zal ik het eens nog nader zeggen. Als je nou hier onder het gepredikte woord zit en je weigert dat voedsel dat je wordt aangereikt tot je te nemen. Dat is toch je eigen schuld. Je eigen schuld. Dan zegt Thomas, ik zal geenszins geloven als ik niet zie de tekenen in zijn handen en in zijn voeten. De tekenen der nagel. Maar wat zegt de Heer Jezus dan? Wordt Thomas geprezen om zijn ongeloof? Nee. Nee. Je mag willen dat je ongelovige Thomas was. Maar de Heer Jezus zegt, zalig zijn zij, Thomas, die niet gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. Die niet letterlijk de Heer Jezus lijfelijk gevolgd hebben. En nochtans aren geplukt hebben. Om die te eten. Ja, om die te eten. Als je nou, je moet een levende ziel nou eens verbieden. Om te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid. Dat moet je doen. Denk je dat het zal lukken? He? Denk je dat het zou lukken dat de discipelen door de fariseeërs verboden waren om die aren te plukken op zondag? Nee, want ze hadden maar één meester. Ze zouden zeggen, wat heb ik met u te doen, fariseeërs? Wij hebben Christus. Wij hebben vader, zoon aan boord. En veilig strand voor ogen. Ja, dan valt dan kijk, daar is het, dat is geen leven meer van dit mag niet en dat mag niet en zus en zo. Dat is een eng leven hoor, dat is een heel eng leven. Maar als de Heer Jezus, als de Heer Jezus je nou mag volgen, hè, net als dat we opgelezen hebben, hè, toen Christus voorbij de tolhuis kwam, die zegt tegen Levi, volg mij. Denk u dat Levi de macht had om te blijven zitten? Denk u dat? Dan heb je toch wel een hele arme Christus voor je. Hij spreekt als machthebbende. En hij weerspreekt ook de fariseeërs als machthebbende. En hij predikt het woord als machthebbende. Dan moet je die predikant op die preekstoel niet aankijken. Ben je hier nou gekomen? Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Ben je zo gekomen om eens een woordje uit Gods mond te horen? Gezegend degene, ja, gezegend de doden, die horen de stemmen des zons van God. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. En die zullen eten en verzadigd worden. En die zullen overvloed hebben. God is geen karig God. Dat je er zo arm door moet, volk van God. God houdt zich over een ellendig en arm volk. Maar die zullen wel betrouwen op zijn naam. En zijn naam is raad, wonderlijk van daad. Kies den heden wie gedienen zult. Is de Heere God, dient hem. Wie zegt, valt er dan te kiezen? Ja, op grond van de keuze van God, op grond van de uitverkiezing. Dan maken ze die hartelijke keuze. Omdat ze ingewonnen en overwonnen zijn. Omdat ze niet meer anders kunnen. Omdat ze niet meer anders willen. Ja. En zeg je, Heere, waar gij gaat, zal ik u volgen. Ja. Dat zegt de liefde, hoor, komt natuurlijk niks van terecht. En Petrus zegt: de Heer, ik zal u zelfs volgen door de dood. Maar het was wel, dat is wel het liefdesleven. Hè? Dat is wel de wens van het hart. Hè? Komt de ziel zichzelf weer tegen. Petrus kwam zichzelf tegen hier in die zaal van Caiaphas. Dat is een vloeker. En dat is een mijnedige. Maar toch leidt de Heer. Heb de Heer Jezus Petrus laten vallen? Nee hoor. Hij heeft hem weer opgeraakt. Hij heeft hem weer op zijn schouders genomen. Dan zeg je: Petrus, nou zak je niet meer. Dan zak je er niet meer af. Dan zak je er niet meer af laten. Dan zak je er op mijn schouders laten. Dan zak je erop houden. Ja. En zo leidt de Heer Jezus zijn volk naar het vaderlijk huis, naar het erfgoed hierboven. Mag je er ook in delen? Begeer je erin te delen? Laat ik het zo eens vragen. Begeer je erin te delen? U zegt: een dode kan toch niet begeren? Nee. Alleen maar ten dode. Paulus zegt: ik wist niet dat begeren zonde was, tenzij de wet tot me zei: gij zult niet begeren. Begeer dan maar ten dode. Ja. Ik heb nooit in het woord gelezen dat God een bidder liet staan. Maar ja, God vindt geen bidders, maar vloekers. God vindt geen rechtvaardig, maar tollenaars. Daartoe is hij gekomen om die te zoeken en te zalen. Levi, volg mij. Die zat in het voorportaal der hel. Ben je dat wel eens gewaar geworden, dat je in het voorportaal van de hel verkeert? En heb je geen weg ter ontkoming? Heden komt Christus nog voorbij. Volg mij. En hij volgt hem op de weg. Hij kon niet weigeren. Hij kon niet weigeren. Nee, want Christus sprak als machthebbende: zegene de Heere zijn getuigenis tot roem zijns naams, die heerlijk is om Jezus wil. Amen. O Heere, gij zijt die grote herder der schapen, die de uwe wijdt en leidt, bekeert en leert, onderwijst, elke dag maar weer, want we zijn zo hardleers, lieve Heere, dat we altijd maar in diezelfde strikken vallen. Altijd maar in die strikken van Mozes, altijd maar in die strikken der Farizeeërs. Maar gij gaat in de bres staan, zoals we hier hebben gelezen en geleerd. Gij wederstaat de hoogvaardige, de Farizeeën, maar de nederige geeft gij genade. Die u volgen op de weg, die zult ge nimmer schaamrood doen staan. O lieve Heere, uw woord is zo rijk, zo vol. We kunnen het niet uitklaren met woorden. Maar dat het dan gesmaakt mag worden dat gij goed zijt voor een slecht mens, voor een albedever. Zegen uw getuigenis en doe ons gaan door het gezaaide, door eer en onweer, achter u aan, om Jezus wil. Amen. Laten we nog zingen van Psalm 65 en daarvan het zevende zangvers. Psalm 65, vers 7.
Oh,
dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.